Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over Oekraïne. Rutte bracht een bezoek aan Zelensky en suggereert om Gerson te adopteren. En Uber kreeg niet alleen hulp van Nelly Kroes, maar ook van de
Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.
Ja, maar hoe erg is dat eigenlijk? In mijn panel vandaag Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen.
Fijn om hier te zijn.
Fijn dat je er bent. En een debutant, Emma Verschuren van Emma's Tax Law. Belastingadviseur, je studeert ook nog fiscaal recht. Je houdt van honden, lezen en bakken, las ik op je website.
Yes.
Maar wat is er in vredesnaam zo leuk aan belastingen?
Ja.
Voor de meeste mensen een nachtmerrie.
Ja, en het is dan juist leuk om te zorgen dat het wel allemaal goed gaat en dat zij er geen kopzorgen over hebben.
Dus jij maakt belasting een beetje leuk.
Precies.
Oké. Nou, we gaan met je kennis maken de komende uur, komende weken, komende tijd. En als ik iets raars zeg of Geert zegt iets raars, dat gebeurt nogal eens. Gewoon inbreken en dan komt het helemaal goed.
Ja.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met een brandbrief aan minister Kuipers. Een groep burgers en experts roept op om kwetsbaren in de samenleving beter te beschermen. Coronavirus heeft op dit moment vrij spel, waardoor die kwetsbaren een volgens hen onacceptabel risico lopen. Het AD schrijft erover. In die brandbrief wordt gesproken van een schending van grondrechten en de groep dreigt naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen. Ondertekenaars zijn vooral boos over het feit dat op drukke plekken geen beschermingsmaatregelen worden genomen. Denk aan mondkapjes. En daarom luidt ons breekijzer vandaag. Als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met alle liefde weer een mondkapje. Wat vind jij? Draagt iedereen de verantwoordelijkheid voor kwetsbare medemensen en moeten we dat ding dus inderdaad dan maar weer opzetten? Kleine moeite, groot plezier. Of ja, kunnen we van eigen verantwoordelijkheid spreken en moeten kwetsbaren misschien toch vooral zichzelf afschermen, hoe zuur dat dan ook is. Maar ja, je kan moeilijk de hele samenleving blijven ontregelen. Nou, hoe denk jij erover? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Bel, dan kom je zo in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Reinder Broekstra. Hij is onderzoeker van ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van innovatie in de zorg en werkzaam bij UMC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, Reinder.
Ja, goedemorgen.
Ja, ons breekijzer vandaag. Als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met liefde weer een mondkapje. Wat vind jij?
Ja, nou ja, vanuit mijn perspectief is het natuurlijk, mijn persoonlijke mening is in die zin niet heel erg relevant. Mm-hmm. En je kan er verschillend naar kijken vanuit ethisch perspectief. Aan de ene kant kan je juist zeggen van ja, inderdaad, we moeten die bescherming, die moet plaatsvinden ongeacht de consequenties die het heeft. En vanuit dat principe, dus een bescherming van de kwetsbaren staat voorop. Mm-hmm. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk ook de andere kant op redeneren en zeggen, ja, dat is eigenlijk aan de individu om te bepalen welke keuzes je maakt.
Ja.
En dat moet niet ten koste van alles hoeven gaan. Mm-hmm. En zorg die individuele keuze maar respecteert. En dat terwijl je die keuze en de acties die daaruit volgen doet, dat je die eigenlijk maar zoveel mogelijk bescherming in acht neemt als mogelijk.
Ja, en als jij als professional die twee keuzes afweegt, hoe komt dat dan uit, bottom line?
Ja, dat is een dilemma, hè?
Mm-hmm.
Dus dat is het interessante. Je kan beide kanten op redeneren. En het interessante van deze brandbrief, hè, en eigenlijk de discussie die we daar ook bij weer hebben, is dat we op dit moment het vooral toch hebben over de individuele vrijheid die voorop staat en de keuze die toch wat meer bij een individu ligt. En een brandbrief zegt, ja, wij willen toch die vanuit dat andere principe die kwetsbaren toch sterker beschermen en vanuit een groter of een meer publiek andere groepsbelang denken. En dat botst met elkaar.
Ja.
Want ja, je kan het niet natuurlijk alle twee doen.
Nee, maar daar ben ik dus benieuwd. En ik hoef niet zozeer je particuliere mening te hebben, maar ja, wat ik zei, als je dat als professional afweegt, of zeg je het is een dilemma en ik kom er eigenlijk ook niet uit?
Ja, nou ja, het leuke vanuit zo'n ethische analyse is dat ik persoonlijk niet hoef te kiezen. Je kan wel erbij over het algemeen dat het niet één uitkomst is. Maar de meest logische uitkomst, en waar deze brandbrief wel op wijst, is dat, er wordt gezegd natuurlijk, er is een probleem met de autonomie van de kwetsbaren op dit moment. En die worden te weinig beschermd en onvoldoende beschermd. Vandaar ook die brandbrief, dat die verantwoordelijkheid van de minister toch aangesproken wordt. Om, er moet meer gedaan worden, en met name op de preventie. En daarbij wordt ook gezegd, die individu, die kwetsbare ouderen, of in ieder geval andere kwetsbaren, die heeft eigenlijk niet de keuze om zich wel of niet bloot te stellen aan een risico.
Ja, in ieder geval goed om die discussie ook dus te voeren. En dat kan met zo'n brandbrief, dat helpt misschien. Ik ga zo'n rondje panel doen, kijken hoe we er hierover nadenken. Geert, zeg het maar, ons breekijzer. Als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met liefde weer een mondkapje.
Ja, want ik denk dat we in een samenleving de verantwoordelijkheid hebben om iedereen, en juist ook de kwetsbare mensen, mee te nemen in een samenleving en zorgen dat iedereen mee kan doen. Zorgen dat we die solidariteit behouden, ook voor de kwetsbare mensen. En daarom draag ik met liefde weer een mondkapje.
Doe je het ook daadwerkelijk al of nog niet?
Nee, op dit moment doe ik het niet, want ik heb die brandbrief pas ook vanochtend gezien. Maar het is natuurlijk wel zo, als we ook op een gegeven moment weer zien dat de besmettingen oplopen. En we zien, er moeten nu echt dingen gebeuren, dat je op een gegeven moment ook weer terug moet gaan kijken naar de basismaatregelen.
Ja.
Moeten we daar misschien weer naar gaan kijken. Want je moet uiteindelijk in een samenleving zorgen dat ook kwetsbare mensen meegenomen worden.
Ja, maar je kan natuurlijk niet de hele samenleving ontwrichten omdat een klein deel kwetsbaar is. Het is ook wat we net al bespraken, een ethische afweging. Maar zou je dan denken, we moeten weer een soort verplichting gaan invoeren? Of moet je een beroep doen op mensen hun gezond verstand of zo, en zelf nadenken welke afweging je maakt? Wat zou je denken?
Nou, dat verschilt natuurlijk per situatie. Dat ligt er ook aan hoe ver het staat met de coronabesmettingen. Maar ik denk in ieder geval dat je rekening houden met de kwetsbaren is iets waar we altijd, niet alleen in coronatijd, maar sowieso aan moeten denken. En waar je sowieso altijd ook verantwoordelijkheid bij kan voelen. Ja. En dat lijkt me heel gezond in een samenleving, als we ook nu de verantwoordelijkheid voelen om ook met rekening te houden met kwetsbare mensen.
Ja, het is natuurlijk lastig dat je ook niet weet wie in de supermarkt kwetsbaar is en wie niet. Dat is niet dat er iemands voorhoofd geschreven staat, gelukkig maar. Nou, eens naar Emma kijken. Voor het eerst losbranden. Net corona gehad, geloof ik.
Ja,
klopt. Ik zou bijna zeggen, die niet. Ons breekijzer, als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met liefde weer een mondkapje.
Ik vind het een heel lastig dilemma, dat allereerst. Omdat je ook vooral ziet, als je naar de rest, naar heel veel mensen kijkt, die mondkapjes worden toch verkeerd gedragen. Dus als je hem niet over je neus heen zet, heeft het denk ik heel weinig zin. Dus je kan heel leuk wel weer een mondkapjesplicht invoeren, maar als niemand hem goed draagt, heb je er alsnog niks aan. Nee. En kan je hem net zo goed niet invoeren, denk ik. Mm-hmm. Maar er zijn meer dingen waar ik vind dat het bijvoorbeeld misgaat. Dat ik heb dus net corona gehad. En afgelopen maandag had ik had ik een tentamen. En de universiteit heeft nu geen maatregelen meer. Dus als jij corona krijgt, wordt er gezegd, je moet thuis blijven. Je mag niet naar de universiteit komen. Bij elke andere ziekte kan je gewoon komen. Mm-hmm. Maar extra kansen zijn er niet.
Nee.
Dus mensen worden ook niet meer ontmoedigd om niet te komen. Want er is geen oplossing meer. Uh-huh. En ik denk dat dat erger is. Want dan ga jij dus een tentamen maken als zwak persoon. En je denkt daar veilig te zijn. Maar jouw buurman of buurvrouw die naast je zit,
die denkt ook, ik heb corona.
Heeft corona en zijn kans gaat verloren. Uh-huh. Als hij niet komt en die denkt, nou, mijn klachten vallen wel mee, dus ik kom. Dat vind ik veel erger dan de vraag of die mondkapjes die toch door iedereen verkeerd gedragen worden, of die weer terugkomen.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, we moeten beter faciliteren dat als je corona hebt, of als je denkt dat je het hebt, dat er ook goede manieren voor zijn. Dat er toegankelijk testen is. Dat er dus inderdaad mogelijkheden zijn om met onderwijs, dat je baas niet zegt van, corona, je kucht gewoon een beetje, kom gewoon naar je werk toe.
Ja,
dat vind je eigenlijk belangrijker dan dat we nu weer allemaal massaal die dingen opzetten in de supermarkt.
Ja.
Nou, laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020-468-4x0. Ons breekijzer, als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met liefde weer een mondkapje. David, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik vind eigenlijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.
Je moet even je radio uitzetten, anders hoor je jezelf weer terug. En ik jou ook heel vaak.
Ik hoor hem, ja.
Ja, zeg maar.
Nee, ik vind dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid.
Niet je telefoon uitzetten, wil je radio. Nou, daar ging de verbinding. Oké. John, goedemorgen.
Ja, dag. Ik heb even kortstondig een corona-aanval gehad. En die heb ik gekregen naar een leuke reis naar Italië. En toen kreeg ik een dat was een beetje de hele groep, die was positief. Mm-hmm. Kwam terug van een besmetting. En ja, ik denk dus dat vooral op luchthavens die mondkapjes eigenlijk gewoon wel weer verplicht moeten worden. Mm-hmm. Op luchthavens is het probleem dat iedereen staat daar urenlang in de rij.
Ja, zeker nu. Ja.
En, ja, en in het vliegtuig ook, dan zit iedereen naast elkaar. Ik voelde me niet happy erbij. Ik had geen mondkapjes bij me. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het toch wel eventjes mooi in zo'n rij heb opgelopen. En ik denk dat dat voor vele duizenden mensen geldt die het hebben gekregen. Dus ik gewoon luchthavens beplichten en misschien ook festivals. Ja. Weet ik niet, maar...
Supermarkten?
Nee.
Maar die kunnen ook heel druk zijn.
Ja, maar dan probeer ik toch wel zoveel mogelijk niet te vlak iemands mond te lopen of zo. Ja. Ik draai me wel een beetje om en zo. Dat vind ik dan een beetje te... Maar in die rij, 4 uur in een rij gaan staan. Mm-hmm. En iedereen staat op elkaar te hijgen. En nog vooral die tunnel waar je doorheen moet lopen. Hè. Dat is een beweegbare tunnel. Als je naar het toestel loopt. Dat loopt niet door. Dan gaan die mensen ook allemaal in die tunnel op elkaar te hangen. Want ze willen allemaal gauw naar binnen. Dat is erin.
Ja, dus eigenlijk moeten we ook de problemen op Schiphol oplossen om dit probleem ook op te lossen. Dank voor het bellen. John, Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Rob Christenbult. Ja, ik ben het wel eens met de stelling, maar wat veel effectiever is, is om de kwetsbare mensen te instrueren en voor te lichten dat ze zichzelf veel beter kunnen beschermen. Bijvoorbeeld met echte viruswerende mondkapjes waarmee je jezelf beschermt. En dan denk ik aan minimaal FFP2. Maar FFP3 is nog veel beter. En ook kijken, voorzichtig zijn dat ze niks in hun ogen krijgen. Uh-huh. Kijk, dat werkt veel effectiever. En dan kunnen ze ook naar een omgeving aangeven. Hey, pas even op, want ik ben kwetsbaar. Dat is veel effectiever.
Oh ja, een soort vlaggetje met kwetsbaar erop of zo.
Nou ja, je kunt het toch zelf gewoon aangeven. Ja. Ik denk dat het gewoon in de maatschappij bespreekbaar moet zijn. Hey, ik ben kwetsbaar, hou even een beetje rekening met me. En dat kun je ook aangeven door een mondmasker gewoon zelf te dragen. Dan het liefst FFP3 of als het kan FFP2 goed aangesloten. En dan kun je jezelf heel goed beschermen. Ja. Want de kans dat je geïnfecteerd wordt is heel klein. Ik heb het zelf nog helemaal niet gehad. Ik ben niet echt super kwetsbaar. Maar ik heb er geen zin in om dat te krijgen. Nee. Ik ben wel gevaccineerd.
Heel goed. Nou, oké. Duidelijk, dank voor bellen. En daar mag dus meer gebeuren als het gaat om voorlichting. Wat betreft jou ook richting dus die kwetsbare mensen. 2 bellers voor dit blokje nog eventjes. Robin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het... stelling. Ik denk dat het ieders verantwoordelijkheid is om zelf wel of niet een mondkapje op te doen. Als je kwetsbaar voelt, dan bescherm je jezelf. En misschien is het ook verstandig om eens een keer na te denken over gewoon een langetermijnvisie. Mm-hmm. Corona is er nou eenmaal, het gaat niet meer weg. We worden geboren, we worden ziek, we gaan dood. Het is een onderdeel van ons leven geworden en ik denk dat we dat ook gewoon moeten accepteren met z'n allen.
Dank voor het bellen. En Sheila, tot slot.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Moet u horen, toen minister Kuipers een medische jas droeg, toen sprak hij een medische taal. Mm-hmm. En nu spreekt hij een taal wat hem gedicteerd wordt. De houding wat men nu eigenlijk, vooral de overheid, heeft. Begrijp ik niet. Hoe kan je aan de mensen overlaten terwijl we weten dat mensen de verantwoordelijkheid niet willen dragen? Mm-hmm. Een stukje opvoeding van de overheid is ook de taak om de mensen eigenlijk als het ware te dwingen. Ja. Ook bij de supermarkten. Want we krijgen straks een ziek volk.
Daar zou u wel voorstander van zijn om dan bij de supermarkt weer dat ding te dragen. Dank voor het bellen, Sheila.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma's Tax Law. Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En ook bij me is Reinhard Broekstra. Hij is expert in medische ethiek, verbonden aan het UMC Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Ons breekijzer: als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met liefde weer een mondkapje. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Reinhard, wat zou je eigenlijk minister Kuipers adviseren? Want er is best wel veel kritiek op hem de laatste tijd. Het is aan allerlei kanten. Kritiek is dan van hij laat het allemaal maar aan de samenleving over. Aan de eigen verantwoordelijkheid over. Heb jij het idee dat er nou echt een strategie of een beleid is als het gaat om wat doen we wanneer met corona? Of is het een beetje losse vlodderwerk en we zien wel hoe het afloopt?
Ja, dat is een goede vraag, Ivan. Op dit moment is het natuurlijk, zo'n brandbrief, dat is wel een teken aan de wand dat er wat onrust is in wat maatschappelijk debat. Dus als we kijken naar het beleid tot zover, vanuit verschillende perspectieven, en ook wat uit zojuist uit de bellers bijvoorbeeld naar voren kwam. Dan zie je dat er toch wel enige structuur en beleid, helder beleid in ieder geval ontbreekt. En dat zit er met name aan de ene kant is er natuurlijk wel veel individuele verantwoordelijkheid wordt er opgeroepen. Maar nou, ondertussen zijn de berichtgeving is wel naar voren gekomen dat we het gewoon te maken hebben met een zomere golf, een coronagolf. Ik heb het tot zover weten te vermijden, maar ook vorige week was ik aan de beurt.
Oh ja.
Ja, en dus dat zie je om het heen. En binnen de, bijvoorbeeld binnen de kosten nemen ook ondanks alles nog steeds toe.
Mm-hmm.
Ook als we kijken bij ons in het UMCG bijvoorbeeld, dan heeft het ook financiële consequenties met alle gevolgen van dien. En de uitgestelde zorg die we graag met z'n allen willen oplopen, ja, die moeten we toch weer dan enigszins uitstellen. En die kunnen we niet zo snel inlopen als we eigenlijk zouden willen. Mm. Dus dat er iets meer sturing van bovenaf nodig is. Vanuit overheidswegen, dat lijkt wel het geval.
Ja.
Er zijn ook wel studies bijvoorbeeld, hè, en dat zien we ook hieraan. Op het moment vanuit psychologisch perspectief, als we ernaar kijken, dan zien we toch ook dat risico inschatten niet het sterkste punt is van mensen in het algemeen.
Mm-hmm.
En op het moment dat die helderheid niet geboden wordt en er zijn verschillende belangen die tegen elkaar inspelen, daar zijn mensen, hè, dat noemen we dan vanuit psychologie, cognitieve dissonantie, proberen we te reduceren. En dan maken we wel eens simplificaties die er eigenlijk niet goed zijn en niet kloppen op waar het gebaseerd. Ja, dus dan nemen we ook wel eens de risico's die je normaal gesproken eigenlijk beter niet zou kunnen doen. En dan is het altijd de vraag, ja, wanneer is nou het kantelpunt dat je toch wat meer op de preventie en preventieve maatregelen neemt. Bijvoorbeeld een mondkapje. Of limitaties in de groepsgrootes.
Mm-hmm. Dat is natuurlijk een duivels dilemma. Want je wil de ellende voor zijn. Je wil voordat de stront de ventilator raakt, wil je iets gedaan hebben. Ga dan maar eens uitleggen dat dat nodig is. Dus dat blijft een bijna onmogelijk dilemma, denk ik.
Nou ja, kijk, gelukkig is het in die zin hebben we het tot in het begin van de corona, pandemie en crisis, is de Nederlandse overheid er wel toch redelijk toe in staat geweest. Hè? Nou, laten we zeggen halverwege. In het begin hebben we niet heel snel gereageerd. Dus we zijn er wel toe in staat. Maar het ziet er nu naar uit dat de Nederlandse aard en het poldermodel, waar we daar eigenlijk over veel verschillende schijven willen communiceren, iedereen eigenlijk tevreden willen houden, dat niet altijd even goed werkt. En het is nu wel de vraag van, we moeten een bepaalde kleur bekennen. En dat kan ook zijn bevestigen dat het overheid zegt van, we laten die bij die individuele verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En zoals ook wel de luisteraars gezegd wordt, de kwetsbaren, dat is een eigen verantwoordelijkheid ook. En die zullen zelf meer duidelijkheid moeten kunnen krijgen wat ze wel en niet kunnen doen. Of de andere kant, we zeggen, we gaan toch meer die preventie toepassen.
Ja.
En dat meer forceren.
In ieder geval behoefte aan helderheid dus. Emma, nog eventjes, vergeer nog even. Emma zei net van in het onderwijs, daar word ik eigenlijk niet lekker gefaciliteerd. Stel, ik heb corona, dan zijn er geen extra kansen. Dan moet ik eigenlijk alsnog met mijn corona hoofd een examen gaan doen. Omdat ik anders misschien die laatste kans kwijt ben. Zou je inderdaad ook zeggen, daar moet meer aan gedacht worden. Dingen als maak zelf testen gratis en dergelijke. Zou dat belangrijk zijn dat we daar meer op inzetten dan op mondkapjes en kwetsbare uurtjes in supermarkten en dat soort gedoetjes?
Nou, het zijn geloof ik meerdere dingen. Ten eerste heb je natuurlijk wel zo dat corona is nog niet weg. En dat moeten we wel realiseren, ook op elke sector.
Mm.
Dus in het onderwijs moeten we dat ons goed beseffen. Maar ook op de werkplek moeten we dat ons beseffen, dat corona gewoon nog niet weg is. En dat dat effecten kan hebben voor mensen. Bijvoorbeeld dat ze een tentamen niet kunnen maken vanwege klachten. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel echt die focus houden op het beschermen van kwetsbaren. Want tegelijk is samen uit, samen thuis iets wat je doet over de hele samenleving. En niet alleen op een specifiek gebied. Je moet zorgen dat iedereen mee kan doen.
Ja.
En daarom moeten we ook kwetsbare mensen beschermen. En wanneer dat nodig is, ook bijvoorbeeld die mondkapjes gaan dragen. Of ons aan de basismaatregelen gaan houden. Dat is geloof ik waar we ontzettend goed in zijn. Ook aan kwetsbare mensen denken. En dat is ook wat er nodig is om te zorgen dat iedereen mee kan doen.
Paar bellers dan nog, tot slot van het half uur. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan. Ja, ik ben eigenlijk met de voorgaande bellers eens. Een stukje verantwoordelijkheid pakken, dat is voor Nederlanders nogal moeilijk. Dus dat zou voor de overheid wel gestimuleerd mogen worden. Mm-hmm. Om mensen nou overal te verplichten mondkapjes te dragen, denk ik dat het te ver gaat. Maar wel op drukke plaatsen, zoals de man net ook zei, in vliegtuigen, luchthavens en dergelijke.
Duidelijk, dank. Fred.
Goedemiddag, met Fred.
Morgen. Goedemorgen, Fred.
Goedemorgen. Ik heb al zo'n meer dan 43 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Ik ben niet getroffen door long covid. Een heleboel collega's van mij zijn getroffen door long covid en zitten nu in de WHO. Mm-hmm. En die behoren ook tot de kwetsbaren. Die mensen kunnen niet meer werken in de gezondheidszorg. Ja. En dan wordt daar flink gehoest bij Albert Heijn, bij Little, bij Jumbo, bij overal. Al de spatschermen zijn weg, alles is weg. Men doet net of er geen corona meer is. Corona is er nog steeds, zoals wordt gezegd.
Ja.
Daarom vind ik dat de minister op de televisie moet komen. Hij is zelf een jarenlang hoogleraar interne geneeskunde geweest. Dus dat is de dokter in vak K. En ik zou zeggen, meneer Truppels, kom op de televisie.
Duidelijk, witte jas aan en op tv ermee. Twee bellers nog heel kort. Peter, goedemorgen.
Goedemorgen, met Peter. Ik ben zelf kwetsbaar, ik ben zelf ouder. En ik begin er echt zo genoeg van te krijgen dat mensen steeds voor ons beslissen wat we moeten doen. Wij kunnen onszelf beschermen als anderen dat in mijn omgeving ook willen doen. Als ik een avondje heb, doen mensen zelf testen. Maar er wordt al 2 jaar voor ons besloten. De eenzaamheid is niet te filmen. En toch zegt nog iemand zoals Geert in uw panel van, we moeten iedereen beschermen. Nee, mensen moeten zichzelf ook beschermen. En we moeten ermee gaan leren leven.
Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot Martijn.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben 87 jaar. Mm-hmm. Ik bescherm mezelf al 2,5 jaar. Ze lachen me wel uit. Nu heb ik ook nog een heel goed mondkapje op. En nu ga ik ook nog buiten met het mondkapje op. Ze lachen me wel uit alsof ik een Indiaan ben of wat dan ook. Ik trek me daar niks van aan. Ik bescherm mezelf. Ik ben niet ingeënt. Dat doe ik ook niet. Ik bescherm mezelf. Ik heb een heel goed mondkapje en ik ga boodschappen doen. Ik ga lopen met de hond. Ik ga overal dat doen. Maar de gekken die dat kapje niet op hebben, zitten me te lachen.
Ja.
Die zeggen, wat doe je? Ik zeg, luister hier. Wie het laatst lacht, lacht het best. Nou, dan loop ik gewoon door. Dus laat ze maar lachen.
Hopen dat er nog lang gelachen wordt.
Ik weet wat ik moet doen.
Dank voor het bellen, Martijn. Tot slot nog heel kort, Reiner. Die mensen die uit die brief die zeggen dus, Kuipers die heeft wettelijk en ook volgens allerlei verdragen een zware verantwoordelijkheid. Gaat hij niet zijn werk doen, dan stappen wij naar het College voor de Rechten van de Mens en het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten. Heeft dat enige kans van slagen, denk jij?
Nou ja, het is een interessante wending. Op het moment dat je denkt dat je in je grondrechten geschonden wordt, dan kun je inderdaad naar de instanties gaan. En deze instanties, dat is mogelijk. Die procedures zijn behoorlijk lang. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat een dreiging. Is dat niet heel erg effectief. Maar het is wel een logische stap. De complexiteit in die discussies is dat er bijvoorbeeld hier gaat om een stukje één van de grondrechten versus andere grondrechten. Dus dat is een complexe discussie, juridische discussie. Ook een morele discussie waarin die niet zomaar beslecht wordt.
En nee.
Waarin een overheid ook niet snel door een rechter of de rechterlijke macht bijgestuurd wordt.
Nee, dus de vraag is hoeveel zin dat heeft in praktische zin. Dank, Reinder Broekstra, ja. Onderzoeker van ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van innovatie in de zorg. Op Instagram is het 50-50, ons breekijzer. Als ik kwetsbaren ermee help, draag ik met liefde weer een mondkapje. We weten het dus niet zo. We vinden het een beetje moeilijk, Emma. Ja, het is natuurlijk, iedereen denkt, ik kan wel verstandige keuzes maken. Maar ja, kan een ander dat ook? Misschien kan ik het zelf trouwens ook helemaal niet. Ja, we moeten maar een beetje met elkaar leren leven en leren omgaan. En een beetje zachtmoedig zijn daarin of zo.
Het is sowieso iets wat niet heel snel meer uit de samenleving weggaat.
Nee,
dus
nee, maar vroeger dachten we er nooit aan. Toen waren er ook kwetsbare mensen en die misschien wel eens door een griepje geveld kunnen worden. Maar toen dacht nooit iemand eraan van ja, daar moet je oppassen. En nu is dat toch iets wat nog steeds leeft, het onderwerp.
Zeker, ja.
Nou, het verstandige doen allemaal. En voorlopig misschien maar een beetje daar zelf op letten. Totdat minister Kuipers wakker wordt en zijn jas aantrekt op tv verschijnt. Oké, zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Rutte, die gisteren opeens in Oekraïne was. En die daar de mogelijkheid onderzoekt om Gerson, om de wederopbouw van die stad, ja, op zich te nemen. Een beetje die stad te adopteren. En de Uber-files, waarin de Nederlandse Belastingdienst blijkbaar ook een kwalijke rol speelt. Gaan we zometeen bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Geert Noordzij, raadslid bij de PvdA in Amsterdam, en Emma Verschuren van Emma's Tax Law. We gaan praten over het nieuws van de dag en dan beginnen we in Oekraïne. Daar was namelijk premier Mark Rutte gisteren onaangekondigd. Heeft met allerlei veiligheidsregelingen te maken dat niet van tevoren wordt verteld. En Rutte zei daar tegen de Telegraaf dat hij wil helpen bij het opbouwen van de havenstad Gerson. Althans, niet hij zelf, maar ons land. De stad is nu in handen van de Russen. Oekraïne probeert dat te heroveren. En omdat wij expert zijn in onder andere havenontwikkeling, maar ook als het gaat om allerlei waterzaken, als het gaat om landbouw, ja, zou het heel goed zijn dat Nederland Oekraïne daarbij kan helpen. Ben wel benieuwd of jullie dat een goed idee vinden. Emma, is het mooi dat landen steden adopteren en gaan bijstaan bij de herbouw daarvan?
Ja, ik denk dat het in ieder geval wel een goede zaak is dat we Oekraïne niet aan een lot overlaten. Alleen, als je daar nu al mee gaat beginnen, misschien moet eerst die oorlog eens volledig gaan liggen. Want zometeen hebben wij alles weer opgebouwd. Mm-hmm. En ligt het weer plat.
Ja.
Dat is een beetje zonde.
Dus je kan het misschien wel aankondigen, maar je hoeft er nog geen bouwbedrijf naartoe te sturen.
Dat zou ik op dit moment nog niet doen, nee.
Nee, eerst maar even dat vechten afmaken, helaas.
Ja, vooral omdat ze ook gezegd hebben dat het nog langer gaat duren dan dat ze hoopten, die oorlog. Mm-hmm. Dan lijkt het me zonde om nu al met een heropbouw te beginnen als de oorlog nog niet echt een einde heeft aangekondigd.
Geert, wat vind jij? Is het mooie morele support, maar heeft het voor de korte termijn niet zoveel zin? Of is het gewoon goed om hier je duidelijk over uit te spreken?
Nou, het is inderdaad een goede zaak. Want als staat en als leider heb je natuurlijk ook iets dat heet gewoon solidariteit. En daarom is het ook mooi dat zoiets als dit gebeurt. En het is inderdaad zo. Kijk, het is natuurlijk ook nog in Russische handen op dit moment. Dus ja, het is gewoon nu is het nog een lastige situatie. Zeker ook met de oorlog. Maar het is wel dan goed om te kijken, oké, wat is er dan allemaal nodig? Welke voorbereidingen kan je misschien al gaan treffen? Goed kijken, oké, wat is er nu precies aan de hand? Hoe ligt de positie? In gesprek misschien erover gaan van wat is er nodig? En op die manier kan je wel al bijvoorbeeld beginnen. En daarom is het ook niet zo dat je opeens als de oorlog afgelopen is, oh, we moeten ook nog gaan herbouwen. Maar dat je ook gewoon kijkt, oké, wat gaan we doen als straks die oorlog over is? En hoe gaan we zorgen dat die wederopbouw goed gaat?
Ja.
En dan lijkt het me een hele logische stap om met Gerson te beginnen.
Waarom?
Omdat het precies wat je zegt met de havenstad.
Ja, precies. Ook logisch is dat voor ons om tot je te nemen.
Ja, zeker. Als het niet meer in Russische handen is.
Ja. Goed dat Rutte daar was trouwens. Is dat toch wel symbolisch en goed voor de plaatjes en misschien goed voor de steun. Dus misschien is het om die reden ook goed. Maar hij kan er natuurlijk niet echt iets doen.
Nee, ik denk dat het vooral goed is dat hij zijn gezicht even laat zien. En niet heel veel toevoegt nog.
Je weet natuurlijk ook niet precies wat daar allemaal is besproken. Misschien zijn er wel ontzettend nuttige dingen gesproken. Dat lijkt mij ontzettend goed. Maar het ligt natuurlijk wel aan wat er is besproken. Kijk, als het alleen maar is om even te kijken hoe is de situatie, dan denk ik van ja, misschien kan je op een andere miljardje daarbij kunnen dragen. Maar als er echt daadwerkelijk die nuttige dingen besproken worden, bijvoorbeeld al kijken naar de wederopbouw, dan lijkt dat mij ontzettend goed.
Ja, aan de andere kant, ik hoorde onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg vanochtend, die zei ja, het is ook gewoon belangrijk dat je daar bent. Je moet, hoe cru het ook klinkt, maar je moet het zien met je eigen ogen. En je moet de brandlucht ruiken, bij wijze van spreken, om tot je door te laten dringen. Dat zei Rutte ook, van ja, dat hij dat uiteraard heel indrukwekkend vond. Zeker als je in die plaats als Butsja bent geweest, als je weet wat daar gebeurd is. Nou, ik kan me voorstellen dat dat binnenkomt. Rutte zei ook, en dat zal Zelensky fijn vinden, dat hij meer zware wapens naar Oekraïne wil sturen. Dat is ook wel een soort gebed zonder end aan het worden, die wapens. Dat gaat miljarden in uit allerlei landen, van de VS, van het Verenigd Koninkrijk, uit Europa. Heeft dat zin, denk je, Emma?
Ja, nou ja, als je ze allemaal overhoop schiet, dan ben je Rusland kwijt. Maar een oorlog zonder wapens is sowieso lastig.
Ja.
Maar ja, ik ben niet echt per se een voorstander van superveel wapens. Maar dat is meer omdat, ja, al die doden, het is allemaal zo'n onzin. Maar ja, als er op jou geschoten wordt, moet je ook kunnen beschermen natuurlijk. Ja. Dus,
en in een oorlog moet je misschien kleur bekennen. Tot slot, een beetje een zijlijn hiervan. Oekraïne is gestart met hun tentoonstellingstour met buitengemaakt Russisch materieel. Hadden ze al aangekondigd. Een tour met oorlogstrofeeën dus. Gestart in Praag. Te zien daar onder andere een beschadigde T-90-tank, een Buk luchtverdedigingssysteem en een howitzer, raketten, granaten. En de minister van Binnenlandse Zaken van Oekraïne zegt, ja, dit bewijst hoe belangrijk steun van partnerlanden voor ons is. Het toertje gaat ook nog, geloof ik, naar Polen, Duitsland en ook naar Nederland. En op die manier laten zij dus zien wat Rusland allemaal in huis heeft, maar wel in de vorm van puin. Zou je daarheen gaan, Geert? Is dat iets voor in Amsterdam trouwens, dat we Russische oorlogstuig door Oekraïne ingenomen op de Dam tentoonstellen in Amsterdam of zo?
Ja, toen ik dit vanochtend zag, dacht ik inderdaad wel even van, wat is dit nou? Maar het gaat om kunst, dan lijkt me, bij een tentoonstelling.
Nou, het gaat gewoon om militair materieel dat ze ingenomen.
Ja, maar als een tentoonstelling presenteert, dan tentoonstelling gaat vaak om kunst, geloof ik. En kunst, een van de ideeën van kunst is dat het aan denken zet.
Ja.
En ik moet wel zeggen dat toen ik dit las alleen al over deze tentoonstelling, dat ik er echt over moest nadenken van, hoe ga je daar dan mee om? En is dat nou, is dat niet heel heftig? Of is het juist goed? Is dat de realiteit?
Mm-hmm.
Daarmee zou ik zeggen, doel geslaagd nu al. Lijkt me iets heel bijzonders. Ik ben benieuwd hoe dat dan vorm gaat krijgen in Nederland.
Ja, maar jij zou dat wel iets vinden voor Amsterdam bijvoorbeeld?
Misschien wel, dat ligt er. Ik weet niet precies hoe die tentoonstelling er natuurlijk nu uitziet. Mm-hmm. Maar ik vond het wel iets interessants.
Ja. Ja. Zou je erheen gaan, Emma?
Het is wel interessant om te zien, want dit soort dingen heb ik nog nooit met mijn eigen ogen gezien. Maar het is ook wel weer heel heftig.
Ja.
Het zou er een beetje aan liggen wat de reacties van anderen zijn, denk ik. Ik zou niet de eerste bezoeker zijn in ieder geval.
En het is natuurlijk ook een uitgelezen kans voor Oekraïne om hun verhaal te vertellen en er een soort propagandaverhaal van te maken. Is misschien ook wel iets om toch op te blijven letten. Want ook Oekraïne zegt, ja, wij zijn bang dat mensen die oorlog eigenlijk een beetje vergeten. Het is geloof ik dag 139 of iets dergelijks momenteel. Ja, we worden een beetje oorlogsmoe allemaal. Dus op deze manier proberen ze die oorlog een beetje onder de aandacht te houden. En of dat werkt. Nou, we gaan het zien. Binnenkort dus te zien nu in Praag en binnenkort te zien in Polen, Duitsland en dus ook nog een keer in Nederland. Begreep ik bij de BBC. Ander nieuws van gisteren en vandaag heeft te maken met Uber, de taxi-app of het tech-platform, net hoe je het ziet. Nelly Kroes had innige banden met Uber. Nou, dat wisten we. Die deed ook allerlei dingen die niet helemaal in de haak waren. Maar nu blijkt ook dat de Belastingdienst innige banden heeft met het bedrijf. Blijkt uit de Uber-files. Mogelijk heeft de Nederlandse fiscus zelfs strafbare feiten gepleegd. Zo deed de Belastingdienst erg lang over het opsturen van documenten die andere Europese landen hadden opgevraagd over de taxidienst. Informatieverzoek werd wel doorgespeeld aan Uber, zonder dat het bedrijf daar zelf om vroeg. Ja, de bedrijven en de Belastingdienst, Emma. Dat is toch een beetje een ongemakkelijke combinatie altijd, met rulings en onduidelijke, schimmige wereldjes. En er worden allemaal afspraakjes gemaakt die wij als gewone stervelingen niet kunnen maken. Krijg je ook een beetje een vies smaakje ervan in je mond?
Ja, het is een beetje lastig, want ten eerste, iedereen heeft altijd een hekel aan de Belastingdienst. En ik ben altijd degene die probeert te zorgen dat mensen de Belastingdienst niet zo slecht zien als dat die is. Alleen als dit soort dingen dan weer naar buiten komen, dan is het best lastig om nog mensen te vertellen van, die Belastingdienst is echt nog niet zo heel erg kwaad. Want als zij zelf strafrechtelijke dingen gaan doen die gewoon strafrechtelijk beoordeeld kunnen worden, dan ben je echt wel slecht bezig. En in dit opzicht geef je steun aan een bedrijf alleen maar om te zorgen dat het interessant voor dat bedrijf is om zich in Nederland te vestigen. En dat is niet per se heel positief. Maar dat gaat ook echt ten koste van andere landen. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar dat je een bedrijf bevoordeelt, maar je benadeelt ook andere landen in de wereld door die afspraken te maken.
Ja.
Dus, ja,
en als ik jou dan toch even de boeman, de vriend van de Belastingdienst maakt, waarom doet een Belastingdienst dit met dit soort bedrijven?
Om te zorgen dat Nederland geld binnenkrijgt.
Ja, precies. Investeringsklimaat. En werkt dat? Nou ja, nu, in dit geval, maar in dit geval dus niet. Het backfires enorm.
Ja, je staat er nu heel slecht bekend om, maar er zijn genoeg bedrijven, hele grote bedrijven, die nu echt naar Nederland zijn gekomen, juist omdat de belasting zo laag mogelijk in Nederland voor elkaar gekregen kan worden. En dat is hartstikke gunstig. Want op het moment dat er zo min mogelijk belasting betaald wordt, hebben zij veel meer geld over om uit te geven aan dingen die ze wel leuk vinden. En dat is echt een voordeel.
Geert, is dat inderdaad een groot voordeel?
Nou, ik denk dat het een groter voordeel zou zijn als je juist kleinere bedrijven met een enorme maatschappelijke waarde voor steden, voor dorpen, voor gemeentes gaat steunen. En natuurlijk dat hier dat het misschien wel illegaal is wat er is gebeurd, dat kan natuurlijk echt niet. En ik denk dat we onze blik moeten veranderen van die grote bedrijven juist naar de kleinere bedrijven met een enorme maatschappelijke waarde. Dat zou voor mij een hele vooruitgang zijn.
Ja, en dat is ook niet voor Nederland kiezen omdat ze hier zo weinig mogelijk belasting betalen, maar omdat ze iets toevoegen aan de...
Precies, aan de maatschappij, ja. Dat is natuurlijk het doel.
En dus dat grote voordeel, ik moet even zeggen dat het grote voordeel voor de Belastingdienst is, hè, dat ze hier komen. Ik zie het zelf ook niet als groot voordeel, hoor. Ik zei het zo en toen dacht ik van, oh, nu lijkt het alsof ik ook voor zo min mogelijk betalen ben. Uh-huh. Ben ik absoluut niet, want ik vind het wel echt belangrijk dat bedrijven bijdragen wat ze bij moeten dragen en niet zo min mogelijk. En Uber en... heel veel andere bedrijven in het verleden, die hebben er wel echt bewust voor gekozen om zo min mogelijk bij te dragen. En daar mag echt wel een einde ook aan komen, vind ik zelf.
Ja, Geert, jouw partijgenoot Paul Tang die wil dat de Belastingdienst onderzocht wordt door de Europese Commissie, denk ik, of door het Europees Parlement. En hij wil ook Marnix van Rij gaan spreken in het Europees Parlement. Goed om dit helemaal tot op de bodem uit te dreggen en te zorgen dat dit niet meer mogelijk is?
Nou, daar gaat hij natuurlijk met de Europese Commissie over. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal precies... Ja, ik moet zeggen dat ik me niet helemaal precies over zijn uitspraken nog heb gezien. Maar het lijkt me natuurlijk super logisch dat je dit op de bodem gaat uitzoeken. En dat je gaat kijken wat is er misgaan en wat moet er nu gebeuren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR breekt.
Gaan we kijken wat mijn panelleden opviel in het nieuws vandaag, afgelopen dagen. In het begin bij Emma. Jij wil het hebben over de btw-verlaging van groente en fruit. Dat blijkt allemaal technisch gezien heel erg lastig te zijn. Terwijl je zou toch denken, dit is groente en dit is fruit en dit is een btw-tarief. En dat moet van dat naar dat en dan ben je er toch?
Ja.
Maar zo werkt het niet, vertel.
Nee, ja, ik weet zelf ook niet waarom het niet zo werkt, maar in de Tweede Kamer vinden ze dat ze daar een commissie voor moeten gaan oprichten om te gaan bepalen wat groente is en wat fruit is. Uh-huh. En dat ze dus die kaders zo goed mogelijk kunnen neerzetten om die btw-verlaging door te voeren. En ze denken zelfs dat dat zo lang gaat duren dat het pas in 2024 geregeld is.
Is dat niet een beetje heel erg raar?
Ja, ik snap het ook niet.
Nee. Nou ja, de voorbeelden worden dan genoemd. Is een potje tomatensaus. Is dat groente? Of is dat. Nou, dat is geen fruit, maar is dat groente?
Ja, een pasta saus of zo. Ik zou zeggen van niet, maar.
Nee, maar er zit wel tomatensaus.
Ja, het zit wel
natuurlijk bewerkt. Je kan natuurlijk wel een eerste stap zetten door bijvoorbeeld gewoon los groente en fruit.
Ja. Een tomaat, daarvan zijn we het over eens dat het groente is, denk ik.
Ja. Een appel is iedereen het erover eens dat het fruit is.
Ja, pak het verschap en zet dat op 0%.
Ik hoor net dat een tomaat fruit is. Echt waar? Oh, nou, tomaat is fruit, hoor ik net weer wat geleerd. Maar goed, dat maakt niet uit of het dan groente of fruit is. Dus, maar zou je dat ook zeggen, Emma, dat je denkt van, oké, okay, we kunnen allemaal dingen gaan uitpluizen en boekjes gaan lezen, ingrediëntenlijsten, maar laten we nou gewoon de spullen die in het groente- en fruitschap liggen, dat we die gewoon eerst eventjes naar nul gaan brengen.
Ja, bijvoorbeeld, en het diepvriesfruit of zo, helemaal prima, diepvriesgroente en fruit, maar gewoon de simpelste dingen, daar begin je mee, want dat zijn toch de gezondste dingen. Je kan al die bewerkte producten er ook bij gaan doen. Maar de voornaamste reden waarom ze dit willen doen, is om mensen te stimuleren om gezonder te gaan eten. En als jij een pastasaus gaat kopen waar allemaal zout, suiker en weet ik veel wat voor zooi in zit, dan wordt het nogal lastig. En het is helemaal raar op het moment dat zij dus dan ook zeggen van, maar we willen ook een suikertax gaan invoeren. Dus dan heb je een potje appelmoes, daar zit appel in.
Ja.
Daar mag dan geen BTW op, maar je zet er wel een suikertax op.
Dus aan de ene kant moet de BTW omlaag, aan de andere kant moet die omhoog.
Ja.
Ja,
doen we het gewoon lekker op verse producten. Ja. En laat de rest voor nu eventjes vooral voor wat het is.
Maar dit is ook gewoon een beetje onwil. Want zo'n onderzoek is altijd zoiets dat je denkt van, oh ja, een onderzoek, dat is gewoon tijd kopen. En bovendien, de Belastingdienst kan dat helemaal niet aan. Qua uitvoeringsorganisatie, ze kunnen helemaal dat getalletje niet naar nul zetten, dus.
Nee, dat blijkt ook nog heel moeilijk te zijn, inderdaad. Een getalletje omlaag voeren, snap ik ook niet. Ja. Maar dat is wat anders.
In ieder geval dus tomaten naar 0%. Laten we dat als eerste gaan regelen. Geert, jij wil het hebben over een bericht van RTL Nieuws. Eindelijk iets positiefs, fijn.
Goed nieuws.
Het gaat goed met de bossen.
Gaat relatief goed met de bossen, Want inderdaad, wat ontzettend goed nieuws is, is inderdaad dat de variatie van bomen in bossen is verbeterd. Je ziet, er zijn meer loofbomen bijvoorbeeld. En dat is goed voor de biodiversiteit. En dat is ook alweer een keer fijn. Dat er eens een keer goed nieuws is op het gebied van bijvoorbeeld klimaat of stikstof.
Ja.
En dat laat ook maar weer zien dat als we daadwerkelijk er echt aandacht aan besteden, dat beleid ook kan werken. En dat juist al die maatregelen kunnen werken. En het is natuurlijk nog wel zo dat er vergeleken met 2017 minder oppervlakte is qua op het gebied van bossen. Dat er minder bossen zijn. En we zien ook dat de A27 verbreed gaat worden. Maar ik hoop wel dat dit extra motivatie geeft om door te gaan. Of in ieder geval eigenlijk een begin te maken met echt duurzame maatregelen. Waardoor we inderdaad zorgen dat straks niet alleen de diversiteit, de variatie van bomen in zo'n bos verbetert. Maar dat straks ook meer bossen hebben. Natuurlijk, wereldwijd worden nog steeds extreem veel bossen gekapt. En er gaat ontzettend veel mis. Maar dit is wel een ontzettend goede stap. Dit is een mooie stap. Dit is mooi nieuws. Want dat is ontzettend goed voor de biodiversiteit. In de bossen, dat bleek ook uit het onderzoek. En ik denk dat we daar wel aan vast moeten houden. En het is een kleine stap. Het is niet meteen dat het nu allemaal goed is. Maar het is wel een stap waar we hoop uit kunnen putten. En ook kunnen laten zien van, hey, het werkt als we duurzaam doen. Dus laten we daarmee doorgaan.
Oké, dan moet ik eerlijk bekennen dat er dagen zijn dat ik niet aan bossen denk. Is er inderdaad bewust beleid om bossen te redden of iets dergelijks? Want als simpele ziel dacht ik, als het goed gaat met die bossen, dan zal die stikstof ellende ook wel meevallen. Ach.
Ja, maar wat je nou precies ziet, is dat het juist bepaalde bomen, ik geloof dat de S, als ik het goed heb, juist eronder leidt nu de stikstofcrisis. En dat daarmee zie je dus dat het niet met elke boom gaat en niet op elk gebied. En dat het over het algemeen een stukje beter gaat. En dat zie je ook, dat is ook logisch. Want er is meer aandacht voor ontbossing op dit moment dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Maar je ziet ook dat het er niet genoeg aandacht is, omdat er nog steeds minder bos op dit moment is dan in 2017. 11% minder, dat is best wel nog een fors deel. Dus daarom is het wel belangrijk dat we nu denken, oké, dat we nu zien, er gaat iets goed, dat is fijn. Maar er moet veel meer gebeuren. Willen we zorgen dat het ook goed komt. En dit is een stap in de goede richting. En ik in ieder geval hou hier hoop uit. Dat we in de toekomst daadwerkelijk die veranderingen teweeg kunnen brengen die nodig is.
Misschien moeten we iemand van jouw partijen aanwijzen als soort ambassadeur.
Hoe bedoel je?
Nou, gewoon dat we Wouter Bos vragen.
Oké, heel goed.
Sorry. Ik zag hem laatst lopen in de Albert Heijn trouwens. Oh, dat is terzijde. We gaan kijken wat de trend is op de socials. Hashtag terrorboer is trending. Omdat een poster van Wakker Dier die bij een Jumbo-filiaal hing op social media zorgt voor een boze reactie van een boer. De Jumbo liet weten de poster weg te gaan halen. Ook hashtag CETA is trending. Gisteren stemde de Eerste Kamer over het handelsverdrag tussen Canada en Europa. PvdA was verdeeld. Eerst was het twijfel. Uiteindelijk stemden ze toch voor dat verdrag dat eigenlijk al de facto 5 jaar gewoon in werking is getreden. Tot slot dan nog eventjes hebben over een opvallende stap in het Italiaanse plaatsje Sorrento aan de Golf van Napels. De burgemeester van dat stadje, 15.500 inwoners, die heeft boetes ingesteld voor mensen die te bloot door het binnenstadje en andere publieke ruimte lopen. Massimo Coppola heet de burgemeester en die maakt zich zorgen om de leefbaarheid van het plaatsje. Hij is klaar met onbehoorlijk gedrag en daaronder valt dus rondlopen met ontbloot bovenlijf, maar ook rondlopen in zwemkleding. Dus natuurlijk aan het strand, aan het zwembad, in de beachclub, daar is het logisch dat je iets uittrekt. Maar als je daarna naar het dorpje gaat, je gaat er een beetje doorheen lopen of je loopt naar je restaurant toe, trek dan even iets aan. De boetes variëren van 25 tot 500 euro. En ik vroeg me af, eerst maar even naar de politicus kijken. Geert, Amsterdam Beach, Zandvoort. Goed idee om dat ook daarin te voeren, dat al die mensen met die wanstaltige lichamen zoals ik iets aantrekken als ze weggaan van het daadwerkelijke strand?
Nou, in de gemeente Amsterdam hebben we geloof ik geen strand. Dat is geloof ik toch meer bij Scheveningen.
Ja, maar we marketen dat toch wel als Amsterdam Beach, Zandvoort?
Nou, dat zie jij misschien zo, maar ik denk toch, je hebt verschillende gemeentes en die moet je allemaal apart zien.
Oh, wat correct vind ik. Ja.
Maar ik denk wel, wat heel belangrijk is, want het is geloof ik op meerdere plekken in de wereld nu zo, dat er maatregelen worden gevoerd, juist op dit gebied. En heel veel jongeren, ik weet niet zeker, maar het ook op Mallorca zo is.
Ja, Barcelona, Mallorca, ja.
Precies, en het is wel belangrijk dat we veel jongeren gaan daar nu heen ook, dat we dat goed kenbaar maken. Dat we niet straks allemaal studenten hebben die terugkomen, die het al zo zwaar hebben met boetes op dit gebied, omdat er niet duidelijk was overgebracht. Dus het is goed dat we het nu bespreken.
Ja. En dat
is
ook goed om hier te doen?
Dat weet ik niet. We hebben hier geen strand. Dus ik geloof dat we minder met dat probleem zitten. We hebben natuurlijk wel...
We hebben hartstikke veel kilometer strand in Nederland. Helemaal
ja, maar in Amsterdam.
Ja.
Niet in...
Oké, dan even de rest van het land. Kom op.
Ja, ik weet hoe groot dat probleem toch is in Scheveningen. Ik woon in Amsterdam. En ik heb zelf geen last op dit moment eigenlijk van dat probleem, moet ik zeggen.
Snap het. Scheveningen is ook buiten de ring.
Maar ja, ik weet wel dat veel studenten er last van gaan hebben als dit wat niet goed gecommuniceerd wordt.
Emma komt wel af en toe buiten de ring. Als jij aan het strand bent, erger jij dan ook aan de mensen die daar maar met allemaal lichaamsdelen fladderend en flobberend rondlopen en denken dat iedereen daar heel erg op zit te wachten? Of hoort een badplaats ook een beetje een plaats te zijn waar je af en toe een ontbloot bovenlichaam ziet? Nou, dat hoort er ook een beetje.
Ik denk zeker dat het erbij hoort en ik denk ook zeker dat het heel erg is als mensen die iets zwaarder zijn dan een ander een boete zouden krijgen en mensen die het perfecte lichaam volgens de media hebben.
Maar wat iedereen een boete krijgt.
Ja, maar dat die mensen er dan bij mogen lopen zoals ze wel willen.
Mm-hmm.
En omdat dat dan mooier is voor het oog of wat dan ook.
Niemand mag het.
Oh, niemand mag
het. Ook niet mensen die er wel appetijtelijk uitzien.
Oh. Oké, dat verandert het al wel.
En dan, is het dan een goed idee?
Maar, op het strand zelf is het sowieso wel... Je komt daar ook om te zonnen.
Ja.
En naaktstranden heb je om naakt te zijn en de rest van het strand niet.
Ja.
Maar in een... restaurant zou het toch wel fijn zijn als mensen niet letterlijk in een bikini of in een zwembroek zitten, denk ik. Maar ik vind boetes vind ik wel heel ver gaan eigenlijk.
Emma, had jij gedacht dat je in je eerste uitzending zou praten over bikinis in een restaurant aan een strand?
Nee.
Nou, je hebt kennis gemaakt met het niveau van BNR Break. Dankjewel voor je aanwezigheid vandaag. Emma Verschuren van Emma's Tax Law en Geert Noordzij, die inmiddels gewend is dat het hier nergens over gaat. Raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En waar Zandvoort nog niet toe behoort. Morgen dan ben ik er weer met een uitzending met twee nieuwe panelleden. Weer een nieuw breekijzer om 11 uur. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even naar BNR op Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok enzovoorts. Zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Met shirt aan. Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.